Tizzig in Hotel, de podcast. Met Saskia Smit en Martine de Vente. Presentatie Dianne Liesker.
Hallo en welkom bij alweer de 25e Tizzig in Hotel podcast. Een jubileumuitzending, of niet?
Ja, ja, ja,
onze zilveren.
De podcast waarin we alle hoogtepunten en dieptepunten van het puberouderschap met je doornemen. Ik ben... Gezondheid, Martine.
Sorry.
Ik ben Dianne Liesker en ik speel in de theatervoorstelling van Tizzig in Hotel. En naast mij zitten Martine en Saskia, de oprichters van dit grappige en leerzame online platform. Deze week gaan we het hebben over Brommers King. Ja, 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 mijn favoriete onderwerp die ik door heb gedrukt.
Dit wordt gewoon jouw podcast. Ja, Martine wordt mijn en podcast. Ik houden nu ons mond en jij gaat het gewoon.
Je gaat ook instructies geven, toch? Hoe je hem uit elkaar haalt en in elkaar zet.
Ja. De krijtler en de poeg en de mobilet, heerlijk. Ja. Maar eerst, hoe was jullie week?
Ja, mijn dochter was een week naar München geweest met haar nichtje. Nou, had een superleuke week. En op de terugreis namen ze de nachttrein. En toen zijn ze lastig gevallen in de trein. En er was een man en die wilde in een coupé. En die gooide de deur dicht en de ramen naar beneden. En gelukkig zijn ze bij...
Maar echt op hun gericht? Ja, of was het gewoon een dronken...
Nee, ze waren met z'n tweeën in die coupé. En ze dachten nog, oh lekker, dan zitten we alleen en hebben we geen gedoe. Dus dat was lastig. Ze zijn gelukkig wel mondige meiden. Die hebben meteen actie ondernomen. Alles weer opengegooid. En uiteindelijk zijn ze zelf weggegaan. Die man wilde niet weg. En,
maar wat wilde die dan? Gewoon
nou ja, hij ging daar liggen. Ja, ik zei niet zo lang blijven wachten om te bedenken. Nee.
Maar hij ging daar op die banken liggen, zeg maar.
Hij ging op die bank liggen. En het voelt ook vervelend. En als vrouw of meisje weet je dat. En gelukkig gingen bij hun ook
het onderbuikgevoel.
Het onderbuikgevoel kwam naar boven. En zij vertelt het dan nog wel redelijk rustig. Want wat is er nou eigenlijk gebeurd? En toen dacht ik van, ja, ik vind dat toch lastig. Ik maak me veel meer zorgen om mijn dochter als die dit soort dingen doet dan om mijn zoon. En ik heb soms het idee dat als ik dingen doorneem van als ze weggaat tegen mijn zoon, zeg ik dan, nou, doe voorzichtig of let op je geld. Mm-hmm. Of nou, weet ik veel, zoiets in die trant. Maar nooit, pas op, loop weg als het niet oké is. Maar dat zeg ik tegen mijn dochter wel best wel vaak van, let op, luister naar je onderbuikgevoel. Mm-hmm. Niet iedereen bedoelt het aardig. Als er gedoe is, je zegt nee, loop weg, zoek hulp. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel ingewikkeld. Ik denk, jeetje, wat een shit hebben die jonge meiden al
zo vroeg op, dat je dat ook, en dat je ook gewoon weet van dat je dat zelf ook heb meegemaakt.
Zeker, ja.
Ook in de trein en ook op straat. En ook dat je s'nachts alleen naar huis fietst en dat er dan iemand je tegenhield. Gewoon van dat soort dingen. Ja. Het overkomt gewoon iedereen. Ik weet niet of jullie... Of
zijn zeker. Ja, volgens mij overkomt het 1 op de 3 meisjes tussen de 14 en 13 en 24.
Twee op de drie.
Het is echt bizar veel. Ja. En er gaan dus ook al... Ik probeer mijn dochter wel van... Jij zoekt hulp of een soort van scenario's. Mm-hmm. Maar zij wist bijvoorbeeld, dat had ik niet verteld. Mm-hmm. Ze zei, maar ik heb altijd een bos sleutels in mijn handen. Toen dacht ik, dat is frappant. Dat heb ik nooit tegen haar verteld. Maar ik had ook een bos sleutels in mijn handen. Dus het eerste wat je kan doen als iemand verveeld is die bos sleutels in iemands gezicht gooien. Dat is een soort wapens.
Is het om dat te gooien? Ik dacht dat het was om dan iemand gewoon mee in zijn gezicht te porren.
Ja, dat bedoel ik ook. Dus die bos sleutels in iemands gezicht. Dat soort tips, hoe vreselijk ook, die gaat dus al rond onder die meiden. Ik had haar dat niet verteld.
Ja. Dus dat, maar wie heeft dat jou verteld?
Ook vriendinnen.
Ja.
Ja, inderdaad. Ook niet mijn moeder. Dus het zijn toch...
Het zijn toch onderling verteld. Ja, of als dan inderdaad een gozer je fiets tegenhield en dan ging je de ene been aan de ene kant van je voorwiel, de andere been aan de andere kant van het voorwiel, en dan hield hij zo je stuur vast.
Ja.
En dat je dan gewoon die fiets zo even omhoog trok, dat hij dan ballen. Pijn in zijn ballen kreeg.
Heb je dat wel eens gedaan?
Heb ik wel eens gedaan, ja.
En toen?
Nou, toen liet hij los en toen kon ik weg.
Jeetje.
Gelukkig ook. Want ik zei ook van, was je dan niet bang? Of hoe? Zei ze, nee joh, want in die trein zitten heel veel mensen. En we zijn gewoon weggelopen. Maar dan baal ik toch. Dat zei ik ook tegen haar. Ja, je hebt betaald voor zo'n coupé. Jij loopt weg. Je gaat ergens anders zitten waar je minder comfortabel zit. Omdat je dan maar denkt, laat het maar. En dat vind ik best lastig. Weet je? Hoezo,
wat vind je lastig dan?
Nou, dat zij dus weg moeten uit een coupé. Omdat iemand anders hun daar lastig valt.
Ja.
En dat ze dan, verstandig als ze zijn, maar kiezen van voor hun eigen veiligheid. Of voor whatever voor hun goed voelt. Dus
maar
dan
dat
gaat
het zo moet.
Ja, dat zij plaats moeten maken voor zo'n lul.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, ik moet ook zeggen, toen ik opgroeide en ook ging stappen, was het eerste verhaal van Joost Kloppenburg.
Ja.
Oh, ja. En van dat kapper en dat hij dood is geschopt. En dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Dat ik heb altijd, als mijn jongens ook uitgaan in de stad, heb ik altijd zo'n klein onderzeurtje. Dat ik die angst ook heb. En dat ik dan denk... Kijk, ik heb gelukkig niet echt... Ik ben dan de 1 op de 3 vrouwen die dat nooit... De dans is ons... Word ik ook wel eens onzeker van. Denk je, wat is er mis met mij? Nee, maar dat ik dan juist denk van... Ja, meisjes die kunnen dan toch misschien makkelijker vluchten. Of in ieder geval uit hele dodelijke confrontaties weglopen. Terwijl mannen, als die met mannen tegenover... Dan moet er meteen een bloed vloeien of zo.
Nee, maar dan ga ik zeg ook... Ik zeg tegen mijn zoon ook van ja, gewoon wegwezen. Meteen echt, je hoeft niet stoer te doen. Nee, nou, als het voor een meisje is, neem je dat meisje gewoon mee.
Ja.
En waar ik ben dan niet zozeer daar bang voor, maar wel voor gewoon door donker 's nachts fietsen. Ja. En inderdaad, weet je, zorg dat je licht op je fiets hebt. Als er iets is, meteen bellen. En het kan natuurlijk. En daar zit ik dan altijd mee met dat zuurtje.
Verkeersveiligheid.
Van, ja, dat ze gewoon door de stad fiets met weet ik veel oortjes in. Ik weet het. Nou, ik zie het wel eens.
Dat verhaal van Tonio.
Tonio, ja.
Dat is een boek van een schrijver die heeft zijn zoon verloren op die manier in de stad. Is echt geschreven. En die heeft daar een heel mooi boek over rouw ook over geschreven. Ja, dat je kind maakt je kwetsbaar, hè?
Ja, en ook in dat boek wordt ook beschreven hoe hij, dat ze dan inderdaad, zij gaan naar bed, die ouders, dat zij dus ligt te slapen en dat dan de politie voor de deur staat. Ja. En dat is dan echt gewoon zo'n angstbeeld voor mij, ook voor inderdaad allebei je kinderen. Nee, dat is en daar kan je ze niet, tegen beschermen. En ook tegen eikels niet. Nee. Die aan ze zitten. Ja.
Ik maak me ook wel eens zorgen over mijn ouders.
Ik niet meer. Die worden ontvoerd.
Dat ze aan het rijden zijn met de caravan ergens.
Nou ja, met de motor. Ze zitten allebei nog op de motor. En mijn moeder die belde ook eens een keer op van... Dianne, je moet niet schrikken. Maar toen dacht ik, oh mijn god. Ja, we waren in een restaurantje. En toen op de terugweg, toen heeft papa een aanrijding gehad met een heel groot hert. Ik zeg, toen hebben we de carbonieri erbij gehaald. Nou ja, we hadden 2 flessen wijn gedronken. Sorry, man. Nu weet iedereen het.
Hoe oud zijn je ouders?
Ja, 16 en 17. Het gevoelsleeftijd.
Ja, echt.
Maar je maakt je eigenlijk meer zorgen over je ouders dan over je kinderen.
Ja, op dat soort momenten wel. Ja,
oh my god.
Nee, ik heb hele verstandige kinderen. Dat heeft een generatie overgeslagen. Gelukkig. Martien, had jij nog iets?
Ja, nou, ik heb toevallig vanochtend de nieuwe versie van onze Heb jij je huiswerk al af boeken ingeleverd. En voor mij was echt een eye-opener puber's hebben natuurlijk gewoon nu en hun laptop en hun telefoon. En als je dan inderdaad afspraken gaat maken over huiswerk, dat je kunt zeggen van neem alleen je laptop mee en laat je telefoon beneden. Want die laptop is dan gewoon een werkding. En die telefoon is voor de fun. En als je dan
werk
en privé
heel duidelijk
scheidt.
Ja, precies. Ja. Dus Netflix en TikTok doe je op je... En dus ook geen WhatsApp op je
computer.
Laptop.
Ja, en ook
dat gedaan of heb je dat in research?
Ik heb dat in research en ik merk ook zelf dat als je gaat Netflix op je computer...
Ja.
Dat voelt voor mij altijd heel erg als werk.
Ja.
Dus als je die laptop gewoon ook houdt voor werk... En als je dat jezelf aanwendt, dan blijft dat ook een werkding. En dan kan je Netflix op je tv of op je telefoon of op je iPad...
Heb ik het wel weer heel erg lastig dat WhatsApp ook een onderdeel is van mijn werk. En dat typt toch wel wat makkelijker op je laptop.
Ja, en appen is veel meer een werkding geworden dan dat het was natuurlijk. Ja.
Ik moet wel heel vaak ook die neiging om niet even Instagram of Facebook te openen in een tabblad als ik even geen zin heb.
Dat hou ik echt in. Heel erg. Social media doe ik alleen op mijn telefoon. Want anders dan ben ik het kwijt. Ja. WhatsApp staat wel op mijn laptop ook open. En maar bij pubers hoort dat er ook wel iets meer, steeds meer bij. Want ik weet dat ze ook heel veel overleggen, maar ook informatie heen en weer sturen ook via WhatsApp. Dus dat is bijna al een soort tool wat ze gebruiken bij dat huiswerk.
Ja.
En verder gaat het boek ook over AI en huiswerk. Want we hebben natuurlijk allemaal meegemaakt vorig jaar dat die pubers binnen 10 minuten klaar waren met hun boekverslagen. Ja. En leraren hebben dat ook gemerkt. Ja. Dus die scholen die gaan ook, die hebben sowieso plagiaatcheck dingen. Nou, die lopen ook altijd weer achter de feiten aan.
Ja.
Maar wat je nu wel heel veel ziet, is dat bijvoorbeeld toetsen worden mondeling afgenomen. Dus dan krijg je gewoon een soort van interview over wat je hebt ontdekt. Dat kan dan natuurlijk wel gewoon met
ChatGPT. Heel fijn ook voor dyslectische kinderen natuurlijk.
Dat ook, ja. Dan hoef je niet
niet meer zo'n stom werkstuk te typen. Ja,
zeker.
Ja, en, maar dan kun je het gewoon vertellen. Maar dan heb je wel gewoon je research gedaan.
Ja. Maar dat vind ik een heel positieve ontwikkeling. Ja. Want ik denk ook namelijk kunnen praten, kunnen communiceren. Dat die social skills sowieso soms veel te weinig nog op middelbare scholen aan bod komen. Ja.
Als je iets kunt uitleggen aan iemand anders, dan zit het dus goed in je hoofd. En dan, daar leer je echt het meeste van. Als je dat die skill beheerst, dan ben je gewoon altijd binnen. Of en dat vind ik wel echt heel suf. Wat scholen dus ook doen, is dat je je werkstuk handgeschreven inlevert. Maar,
een werkstuk of een toets?
Nee, een werkstuk.
Oh, dat vind ik wel... Ja, met, dat dat je dan,
alsof je niet kunt overschrijven van de computer. Wat is dat nou weer voor bullshit?
Ja, echt heel raar. Maar dat is een soort van domme reactie op AI gebruik. Ja.
En, maar ik zeg altijd tegen mijn studenten, die mogen ook met AI werken. En dan zeg ik altijd, maar lees het na en maak het creatief. Want dat vind ik ook wel... AI levert van alles. Het is eigenlijk, ik vind het veel meer een soort veredelde zoekmachine. Hè? Dus het levert heel veel informatie op. Maar je moet het ook nog omzetten tot iets creatiefs. En dat vinden ze ook wel lastig.
Ik vind vooral heel erg, want ik heb het ook ontdekt. ik vind het een veel fijnere zoekfunctie hebben als Google. Omdat hij gewoon echt pasklare antwoorden. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld vastloop ergens in een programma, Word of weet ik veel wat, kun je het gewoon vragen. Je krijgt eigenlijk altijd een goede oplossing. Ja. Maar als je echt voor creatieve dingen, zoals een vriendin van mij had gevraagd voor een persbericht voor een stichting waar ze bij zit, je krijgt heel veel bijvoeglijke naamwoorden.
Ja, ja.
Voor dit bijzondere event hebben we een onwijs toffe, interactieve, lang, weet het niet, maar het is heel Amerikaans voor mijn gevoel, uitgebreid in de bijwoorden.
Ja. Het wordt ook heel veel vertaald ook. Hè? Ja. Kijk, die AI haalt ook maar informatie van wat er al staat op het internet. Dus het is heel veel wordt vertaald. En dat zie je ook wel in de zinsopbouw. Ja. Daardoor kan je ook wel vaak zien bij studenten, dat gaat ongetwijfeld allemaal beter worden. Maar nu kunnen we wel zien van, deze zin, kijk er even naar. Loopt niet goed. Hè?
Maar ik vind het zoeken inderdaad heel, heel fijn. Want je stelt ook gewoon een bepaalde... De vraag die je hebt, die wordt eigenlijk gewoon beantwoord.
Ja.
Het boek is in november verkrijgbaar.
Spannend hoor.
Ja, heel spannend.
Ja. Ja, je moet natuurlijk ook meegaan. Want de eerste boek is van een jaar of 3-4 geleden.
En van 2020. En toen
speelde dat natuurlijk nog helemaal niet.
Nee, en er zit zelfs ook nog een hoofdstuk in over afstandsonderwijs.
Ja.
In verband met corona. Dat was toen echt heel erg natuurlijk. Dat was wat de mensen bezig hield. Dus daar hebben we toen een hoofdstukje over gedaan. Dat is echt totaal gewoon achterhaald.
Ja, dus we hebben corona ingeruild voor AI.
Ja. Ja, mijn week met pubers. Leuk dat jullie het vragen.
Dian, hoe was jouw week met pubers? Vertel.
Ach,
misschien moet je even AI.
Ja, precies. Hoe was de week van Dianne?
Ja,
het is uit met mijn zoon en zijn verkering.
Nee.
Ja, dit is eigenlijk best heel erg fijn. Want anders was
hij doodongelukkig geweest.
Nee, maar dat is wel grappig. Dus ook als iemand zegt, ik ben gescheiden. Het is natuurlijk heel erg sneu. Maar ergens is het natuurlijk, als je relatie zo kut is dat je besluit uit elkaar te gaan, is het een hele moedige en eigenlijk goede beslissing. Ja. Dus eigenlijk volgende keer als iemand zegt, ik ben gescheiden, moet je zeggen, gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ja.
Goed
ik denk
je.
Dat we meteen op de emotie gaan zitten van dat meisje die gedumpt is.
Nee, dat meisje is niet. Nee, het is uit en het is oké. Okay en ze zijn een goede vrienden. Het is alleen wel raar, want ze hebben het ruim 2 jaar een relatie gehad. Ja, toch raar, want iemand verdwijnt ook uit jouw leven. Dus dat is altijd een momentje, zeg maar. Het is toch weer anders.
En is hij heel verdrietig of is dat te privé?
Oh, ik dacht, je vraagt aan mij, ben je heel verdrietig?
Ja, daarna, dat was mijn volgende vraag.
Nee, het is goed voor ze. Denk voor hun allebei.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook wel dat je ook nog digitaal soort van uit elkaar moet. Want ze hebben natuurlijk ook snaps van elkaar. En alle snaps van de vrienden van de vrienden. Dat hij denkt van, ik ga nu niet al haar vriendinnen ontvolgen. Maar ik ga ook niet alles meer volgen en liken.
Ja.
Dus dat heb je tegenwoordig, behalve dat ze uit elkaar gaan, moet je ook nog digitaal soort van gaan nadenken. Hoe gaan we daarmee om?
Ja, en ga je dan inderdaad, blijf je iemand volgen op Insta? Of,
en dan zie je in je verhaal dat je het hebt gezien en dan heb je geen hartje gegeven. Of moet het is
dat is
of ze zien dat je op een feestje bent en wat is er dan gebeurd?
Ja, en, ik zag dat die daar ook was en zo.
Ja. En mijn nichtje die heeft onlangs ook uitgemaakt. Die had 2 jaar een relatie. En ik weet nog, ze zat bij ons thuis. En toen was ze ook aan het twijfelen van, ga ik al die foto's met hem dan ook van mijn Instagram afgooien? Ja. En want we hebben het wel leuk gehad, maar ik vind het ook een beetje raar. En doe ik dan alleen de foto's waar ik leuk op sta. Dat was eerst. En toen dacht ze, hoe ga je dan met die foto's om? Dacht ik, grappig. Dat is,
dat is iets wat niet nieuw is.
Ja, en als iemand dan een volgend vriendje krijgt, weet je wel. Die vindt er dan misschien ook iets van.
Vroeger haalde hij gewoon de foto van haar. Harry van de Schoorsteen.
Ja, toch? Ja. Je knipte Harry de vanaf.
Harry de vanaf, ja. Harry ging in het fikritueel van brood en achtertuin.
Ja, ligt aan hoe Harry was natuurlijk. Hè.
De vraag van de week.
Gaan we naar de vraag van de week. In de vraag van de week behandelen we iedere week een vraag van een ouder over zijn of haar pubers. Heb jij ook een vraag? Stuur die dan naar info@tizigeenhotel.nl. Deze week hebben we een mail gekregen van Daphne. Zij schrijft: hoi dames, ik geniet elke week van jullie podcast. Vooral van Diana Liesker. Dat vind ik echt zo... Oh nee, dat staat er niet. Ik geniet elke week van jullie podcast. Heerlijk om te horen dat het overal hetzelfde is. En dat is inderdaad wel een beetje zo. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Het gaat om mijn zoon van 15. Hij was ooit een heel sportief kind. Zat op judo en voetbal en zwom veel. De laatste jaren zat hij alleen nog op voetbal. Daar is hij het afgelopen jaar ook nog mee gestopt. En nu doet hij niks meer. Ja, gamen. Maar dat is geen sport. Dat is wel een sport.
Ja, e-sport.
Is ook, maar ik snap wel, het is niet heel erg fysiek uitdagend. En schrijft ze verder: ik vind het belangrijk dat hij beweegt. Ook omdat ik zie dat hij zwaarder wordt. Het maakt me niet uit wat hij doet, maar hij vindt alles stom en heeft nergens zin in. Ik weet dat dwingen niet de oplossing is, maar hoe krijg ik dit kind in beweging? Help.
Ja, och, een noodkreet die misschien wel veel ouders zullen herkennen inderdaad. Het lijkt wel of al die kinderen rond die leeftijd ook een beetje inzakken van... Ja. Sport, of dat ze een heleboel dingen niet meer willen.
Is dat ook iets in het hersengebied wat gebeurt? Of is dat... Waar zou het mee te maken hebben?
Ze zijn sowieso op zoek naar zichzelf. Wie ben ik? Dus misschien dat daar heel veel tijd in gaat zitten. En ik zit ook even te denken aan de kleedkamers en zo. Mm-hmm. En die lichamen zijn zo veranderd. Hè? Je kan echt nog een smurfje hebben. Of al een volwassen man of vrouw. En dat daar misschien een soort ongemak in zit. Dat ze niet meer willen sporten of niet meer... Ja, zichzelf in een korte broek willen hijsen of zoiets.
Ik heb ook het idee dat het rond die leeftijd heel erg is. Of je gaat er helemaal voor. Van je hebt van die kinderen die echt bijna topsport. En of helemaal niet. Dat er niet iets tussenin zit. Dat het niet meer voor het is niet meer een beetje voor de lol of zoiets.
Ja, ik heb ik train altijd 5 keer per week voor wedstrijd zwemmen. En ik ben ook inderdaad op mijn 15e gestopt. En dat was ook omdat ik gewoon echt wist van ja, weet je, het worden echt geen Olympische Spelen meer. Dus,
en voor die tijd dacht je dat wel?
Ja, echt serieus. Was echt een soort van niet een droom, maar daar was ik heel fanatiek en daar zat ik ook echt heel erg in.
Ja.
En op een gegeven moment komt dat besef en je krijgt ook gewoon andere interesses. Dus inderdaad jongens roken ging ik allemaal doen. Uitgaan. En ik ging op waterpolo, want daar werd altijd bier gedronken. ik denk dat het gewoon echt wel een fase is.
Ja.
Ja.
En hoe krijg je dan aan het sporten? Ja, mijn zoon die is ook gestopt, ook met voetbal toen destijds. Mm-hmm. Yeah. En hebben we eindeloos op gehamerd van belangrijk. Nou, mm-hmm. Hij heeft een jaar lang niks gedaan. En toen is hij het wel gaan doen. Maar dat was het moment dat wij mee stopten om te zeuren. Dus ze heeft gelijk dat dwingen of... Dat gaat hem niet worden op die leeftijd. Dus...
Ja, mijn zoons hebben gelukkig nooit veel gesport. Wel 6 of 7 sporten. Judo hebben ze gedaan, circus, school, schermen. Het ging van het een naar het andere. Maar ja, toen gingen ze naar de middelbare school. En toen wonen we ineens 10 kilometer van school. Dus toen gingen ze op de fiets. En ze wilden ook geen elektrische fiets. Dus dat was ook snel opgelost.
Ja, dat klopt inderdaad met dat fietsen. Er zijn dus inderdaad cijfers over het bewegen. Kinderen van 16 tot 18 jaar had maar 10% de beweegnorm. Mm-hmm. En de beweegnorm is, luister goed, minstens, dan kan je ook meteen kijken of je er zelf aan voldoet, dat is minstens 1 uur per dag matig of intensief bewegen.
Ja.
Haal ik ook niet. Nee. Dus die van jou, die hadden dus gewoon, inderdaad half uur terug zit je aan die beweegnorm. Die 10% van de beweegnorm is ook omlaag gegaan. En komt door elektrisch fietsen. Dat gaat namelijk sneller. En daardoor is het gemiddelde ook weer naar beneden gegaan.
Ja, en het is natuurlijk veel minder inspannend.
Ja. Dus ik zou je kind van die elektrische fiets afschoppen.
Ja.
Ja,
als die heeft.
Ja, maar wel inderdaad misschien naar school laten. Ik weet niet hoe ver zijn van school, maar dat je of een deel, als je echt ver van school wordt, dat je zegt, nou, fiets naar een bushalte daar en daar en pak vanaf daar de bus. Weet je, dat in ieder geval dat fietsen erin zit.
Ik heb met mijn ene zoon ben ik naar sportschool gegaan. Dus die gingen we gewoon trainen, fitnessen en dat soort dingen, kickboxlessen. En dat was wel heel tof. Ja, op een gegeven moment werd hij echt wel te sterk. Toen kon ik niet meer met hem kickboxen. Die schopte me echt dwars door midden.
Oh.
Maar toen heeft mijn man, die zegt, nou, dan neem ik die mee. Hebben ze allebei zo'n zo'n horloge, zo'n Fitbit horloge gekocht. Ja. Zodat ze ook met elkaar een beetje konden competen van wie doet dan meer stappen of wie heeft meer calorieën verbrand.
Ja. Ja. Maak je een soort challenge, moet je ervan maken.
Ja, dan... dat hielp niet. Maar...
ja, man zat op de bank. En
ja, mijn man is ook muzikant, dus die gaat dan heel erg piano spelen of bas of zoiets. En nou ja, dan geeft dat ding echt aan van, nou, ik heb 10.000 stappen gelopen, maar dat was dan niet helemaal eerlijk.
Dan was hij gewoon
eerlijk.
Thuis gebleven. Ja, met de bak chips ernaast.
Ja. Nou ja, piano spelen, dan ging
ook. Dan ga je, dat is geld.
Maar het kan wel, kijk, ieder kind heeft natuurlijk andere knoppen om in te duwen. Het kan wel een uitdaging zijn, dat je denkt van, nou ja, krijg zo'n mooi horloge en dan kun je zelf kijken van zit ik aan die norm, moet ik wat meer doen? Of koop een hond. Dat kan ook.
Ja, wij hebben een hond, die moet 2 uur lopen. Dus dat is wel, en dat vonden die pubers vonden dat in het begin ook nog wel leuk. Nu niet meer.
Nee, nu loop jij.
Nu loop ik alleen met die hond. Nee, dat, maar ik zit nog even te denken, haar vraag is eigenlijk, hoe
jouw
krijg
hond wil
je...
nog niet naar buiten als het regent?
Nee, dat is ook, maar dat is echt, joh. Nou, dus
is
kijk
een
even
van een dier.
Wat voor hond je koopt. Ja. Want sommige honden zijn echt, en hij is groot en sterk. Met het is echt soms net een peuter, met dat ze die benen zo stijf doen. Weet je, dat ze niet echt naartoe willen. Ja. Dat doet mijn hond. En we krijgen gewoon de deur niet uit. En die honden staan er onbekend. Het is een Rhodesian Ridgeback. Google maar, dan kan je even kijken hoe eigenwijs zo'n hond is. Dat zat niet doen. En die kunnen soms anderhalve dag binnen blijven, alles ophouden, omdat ze zo'n hekel aan regen en water hebben.
Het is een Zuid-Afrikaanse hond.
Juist. Dat hele deel, we hebben ons goed ingelezen in de honden, maar dat hebben we gewoon geblokt. We hebben niet gelezen. Wel gelezen, maar niet opgeslagen.
Ja, aan de andere kant is ook een zegen. Ja. Mijn hond, die rende in elke modderpoel, baggersloot, als zodra ze ergens maar water rook, dan dook ze erin. Ja. En dat was...
Dat is best vaak bij jou in de buurt. Ja,
dus een turfsloot en dus een golden retriever-achtige. Ach, hebben het weer over huisdieren.
Nee. Gewoon een kat. Dan loop je niet veel.
Nee, het is misschien wel leuk om iets met je kind te gaan doen. Ik zei, oké, je hoeft dan niet in sport, maar dan gaan we elke avond een rondje lopen. Met of zonder hond. Of we gaan elke om de dag.
Ik geef dat weinig kans. Ik vind het een goed idee. Maar ja, dat je echt zegt, na het eten, kom je, gaan even een rondje lopen met mama. Buiten door het dorp.
Mama vindt dat je een beetje dik wordt. Ja.
Dat mag je sowieso nooit zeggen.
Nee. Maar wat ik wel... kijk ook even naar jezelf. Van hoe jij inderdaad... als jij ook altijd gewoon voorleven. Met de auto overal naartoe gaat. En als jij ook met een zak chips op de bank zit en Netflix. Ja, hoezo ga je dan tegen een kind zeggen van... Ja, jij moet wel sporten.
Ik weet uit ervaring dat ook niet werkt. Want mijn man is personal trainer. Dus wij hebben voorbeelden genoeg van sporten. Nou, die twee verlossingen hebben alle twee echt onderuit op die bank gehangen. Zo van, nou, ik weet niet wat jullie gaan doen.
Een van jouw kinderen sport toch zeker nu wel heel veel?
Ja, ze sport. Ja,
allebei,
zeker.
Toch?
Nu weer alle twee. Dus het is ook een fase, denk ik. Ja. Dus misschien, ik zat het ingewikkeld als je denkt, maar hij komt wel aan en je wil ook niet, je wil dat je kind gezond blijft, laten we het zo zeggen. Dus dat is wel ingewikkeld om het heel erg los te laten. Ja. Ik heb het idee altijd wel, als je het loslaat, komt het vanzelf wel weer goed. En vaak gaan ze zich ook in deze leeftijdsfase zich identificeren met anderen. Hè? Van, hoe is dat? En dan nou, soms doet de maatschappij meer voor je dan jij het hoeft te doen. Hè? Dus dat hij misschien ziet, vrienden sporten ook. En die krijgen misschien spieren of whatever. Wasbord, sixpack.
Ja, dus het sportdipje eigenlijk rond, zeg maar, tussen de 13 en de 15 is wel redelijk...
Ja, dan moet je nog gewoon maar even... Ja. Nou ja, het is een fase. Ja. Ga er gewoon lekker doorheen. en ga gewoon wel zelf naar de sportschool.
Nou, dat is wel. Wat je nog wel kan doen, is dat je afspraken maakt over het gamen en bewegen. Dat daar een balans in zit. Ja. Dat heb ik wel met mijn zoon gedaan. Ik zei, nou prima dat game. Ik vond het echt vreselijk, maar er moet... Als je tussen...
Een uur game, een uur bewegen.
Zoiets heb ik geloof. Nou, dat heeft hij lang niet gehad, maar... Dat hadden we als regel opgesteld.
Ja, wat wij wel hebben gedaan, wat wel echt goed heeft geholpen. We hebben op een gegeven moment een VR gekocht. Een virtual reality game. En daar zit Beat Saber zit daarin. En dat is een soort van... Hebben ze twee dingen in hun handen. Die zijn in het beeld zijn het zwaarden. En dan moet je op de ritme van de muziek... als een soort van drummer moet je die blokken doorslaan. En ook buigen en opzij stappen. Want je moet dingen... Dus als ze dat echt een tijdje hadden gedaan. Dus met een rode kop. En Just Dance ook hetzelfde. Ja, dat was dus heel lang hun sport geweest. Dus je kan ook misschien kijken van... zijn er games waar hij wel mee moet bewegen?
Ja. Ik heb dat verpest, hè, dat Just Dance. Ik vond het zo leuk dat ik de hele tijd meeging. Okay. Mijn pubers het niet meer leuk.
Het is ook nostalgie, hè, voor ze.
Dat wordt ons volgende. We gaan een Just Dance feest organiseren.
Oh,
hoe
leuk
is dat?
Ja, bij deze. Iedereen is uitgenodigd.
Iedereen is uitgenodigd.
Voor ons Just Dance feest. Ook alle pubers.
Het is geen hotel Just Dance feest. Flashback. We gaan weer terug naar onze jeugd in de jaren 80 en 90. Wat was er toen hip, hot en happening? We hadden het er even over in de aankondiging. En nu, dit is voor mij echt, echt leuk. De brommer!
Oh, nou, het podium is van jou. Oh,
ja, nou, ja. Jij mag gewoon beginnen.
Nou, met de brommer. Drinken. Ja.
Ik had dus
we gaan even weg. Ja.
Nee. Maar Dian, vertel.
Ja, jullie hadden er wat minder mee. Maar ja, ik woonde ook 10 kilometer van mijn school. En ja. Ik had echt een hekel aan fietsen. Ik vond het shit. Er was ook een soort sociale druk die er altijd bij kwam kijken. Want ik woon in zo'n Lindsdorp. En dan kwamen de vriendinnen uit een ander dorp. En ja, ik had geen zin om heel lang te wachten tot ze voorbij kwamen. Zij hadden geen zin om op mij te wachten tot ik het huis uitkwam. En ik ben nog echt wel eens wakker geworden. Dat ik dacht dat ik het belletje van hun hoorde. En dan ren ik naar buiten en dan waren ze er niet. Nou. Dus dat hele sociale
gebeuren. En ook
gebeuren,
met z'n drieën fietsen, dat vond ik ook zoiets.
Ja, ja, nou ja, zij waren dan al met z'n drieën een meisje. Wat binnen dat groepje van drie op dat moment het minst populair was. Die moest dan met mij fietsen. Dus... dus het was niet leuk. Dus ik heb daar echt, dus op een gegeven moment dacht ik echt, zodra ik 16 ben, wil ik gewoon een brommer. Ik wil gewoon dan in mijn eentje. En dat heb ik ook gekregen voor mijn verjaardag van mijn ouders. Eerst een oude mobilet, die was van mijn tante geweest. Die hadden ze bij de tante uit de schuur gehaald. Maar die heeft het vrij snel begeven. En daarna kreeg ik dus echt een knetterrooie poeg. Knetterrooie poeg.
Een nieuwe.
Die was zo stoer. En ik had een vriendje en die was 14 en die woonde ver weg. En die had dus geen brommer. Die mocht er ook niet op rijden. En dan zet ik altijd, ging ik de brommer rijden. En dan gingen we dus met een beetje opgevoerd. Met 50 km/u duwde ik hem dan naar huis. Oh, superstoer.
Nou, maar jouw vriendje was 14 en jij was 16?
Ja, hij was anderhalf jaar jonger.
Oh.
Ja. Maar hij leek op Koen Wouters van Clouseau. Dus oh, ja, dan kijk je over het leeftijdsverschil. Ja.
En jij had een brommer. Dus
en
dat
ik
vond
had
hij
een brommer. Er was toen zo'n liedje van Clouseau. Jij gaat met de brommer en ik ga met de fiets.
Ah, dat was voor jullie.
Wat een kwel en kommer. Zij heeft alles en ik niet. Nou, dat ging over ons.
Ja,
dat
was echt... wat leuk.
Ja, ik heb ook nog mijn allereerste boete. Mijn allereerste verkeersboete gekregen. Want het was warm en ik had ontzettend hoofdpijn. En ik was ongesteld. En... ik was het laatste stukje naar Oldenkerk en ik reed. Ik had mijn brommerhelm afgedaan, want ik zat echt op die. En toen werd ik aangehouden door een politieagent. En ik schrok zo. Hij reed en hij stopte en ik stopte. En hij kwam naar me toe en hij zegt, waarom heb je je helm niet op? En ik begon meteen zo hard te huilen. Oh. Wat zie jij met mijn vriendje? En ik dacht ook, terwijl ik zo aan het huilen was, van de schrik, oh man, dit is misschien wel heel goed. Want als je dan zo'n jong meisje ziet, wat heel, krijg ik misschien geen boete.
Dat was niet zo.
Nee, dat was niet zo. Nee, met 90 gulden moest ik betalen.
Maar Dian, hoe deed je dat dan met je permanent?
Ja, dat was wel een dingetje inderdaad. Ik had ook inderdaad permanent. Dan was je 's ochtends was je aan het feunen en alles. En dan deed je die helm op. Ja. En dan kwam je op school. En dan was dan, ik had zeg maar een bondkraagje van krullen helemaal onder aan mijn nek.
Ja.
Het zag er niet uit.
Ja, dan moest je wel weer gaan touperen natuurlijk.
Ja, maar dat deed ik dan ook weer niet. Want daar was ik dan weer veel te lui voor.
Ja.
Maar nee, dat, voor het haar was het niet heel erg bijzonder. Maar dat kon me niet schelen toch. Ik vond de brommer en de helm. Die gingen across all fashion borders. Ik ging gewoon met de brommer. Ja. En, maar... De uitdrukking brommerskiek, kennen jullie dat niet?
Ja, dat is gewoon van die gast. Oma Herman, nee, hoe heet hij ook weer? Harman, Boer Harm.
Boer Harm?
Ja, je moet maar eens opzoeken. Dat is een meme van ongeveer een jaar oud op TikTok.
Ja.
En dat gaat over dat je buiten gaat tongen, toch? Met iemand.
Precies. Ja, precies. Dat je even naar zijn brommer gaat kijken.
Ja, ga je even naar iemand zijn brommer kijken. Ja. Nou, ik wil even vertellen over mijn man. Mijn man was lid van een brommerclub in Arnhem. Blerk heette ze.
En die hadden dan, hoe oud was hij toen?
Ja, denk ook 16. En die had dan een poeg met een hoog stuur. En
ja,
daar heb je
ook.
Daar heeft hij een foto van. En dan denk je echt van, oh ja. Ja, met ook meisje achterop met heel hoog haar. En dat ik wel echt denk van, je dacht toen echt dat je gewoon heel cool was.
Maar toen je die foto zag, dacht je dan niet, dan zou ik ook verliefd op hem zijn geworden toen ik 16 was?
Nee, ik had daar helemaal niks mee. Dat zat niet helemaal in mijn...
Het is wel echt, het is nog steeds het allerleukste. Brommerij is leuk.
Ik zit me daar echt mee. Ik mocht er geen één. Mijn ouders vonden het absoluut geen goed idee. En ik woon ook heel dicht. Ik was 5 minuten fietsen van school, max. Mijn vriendinnen hadden ook eigenlijk...
Het is ook net wat voor groepje inderdaad.
Ja, het hing van het groepje af.
Ja.
Ja, want bij ons kwamen ze inderdaad uit de dorpen wel met de brommer naar school.
Wat deden als die brommer stuk ging?
Ja, maken. Ja, ik kon hem zelf...
AWB bellen.
Nee. Ik kon hem zelf maken. Ik had van mijn vader ook geleerd. Ik kon hem helemaal uit elkaar halen, doorblazen en dan weer in elkaar steken. Meestal had ik een paar schroefjes over, maar hij heeft toch best wel heel lang.
Nee, je verloor je de uitlaat als je het rijden boven laat. Maakt niet uit. Oh. Nee, ik vind het wel stoer van je vader dat hij jou dat heeft geleerd. Dus dat je gewoon zo zelfredzaam was. Hij had ook waarschijnlijk geen gezin om heen en weer te rijden als jij daar in het bos met die poeg stond.
Ja. Maar je bedoelt qua gender, dat het heel stoer was dat die een meisje leerde hoe
gewoon,
die...
Nee, ja, niet qua gender, maar gewoon qua kind dan. Dat zou elk kind moeten weten, maar...
Ja, hij heeft ook geprobeerd ons te leren om een band te plakken, maar dat vond ik echt verschrikkelijk.
Oh ja, die les heb ik wel gehad, want ik fietste natuurlijk altijd, dus die les kreeg ik dan. En ik kreeg ook zo'n doosje mee.
Het is wel raar, want volgens mij ook het plakken van banden is ook een soort van trade die niet meer meegenomen wordt of zo. Toch? Ja. Wij wonen naast de fietsenmaker, maar die doet het al zelfs niet meer. Die gooit er meteen een nieuwe band in.
Ja, dat is gewoon €15 euro. Huppakee. Ja. Ja.
Ze hebben ook heel vaak van die swapbike. Wat had jij het over? Ja. Of een swapfiets of zo'n OV-fiets.
Wat is een swapfiets?
Een swapfiets is een fiets die huur je per maand. Maar dan heb je ook meteen alle reparaties erbij. Okay. En dus als de band lek is, krijg je gewoon een andere.
Okay.
En het zijn die fietsen met die blauwe banden.
Ik denk dat het
In de stad. Maar die OV-fietsen, die zijn wel door heel Nederland. Als daar je band lek van is, komen ze hem ook ophalen.
Oké. En je verder brengen. Of zijn je dan toch alsnog een middel
of nowhere? Nee, dat denk ik niet. Even kijken, een collega had dat laatst. En die zei, dus ze zijn de fiets komen ophalen. En hij is gewoon met de OV naar huis gegaan.
Met die brommer had ik wel heel erg... Ik denk dat het ook voornamelijk geldt voor pubers die inderdaad meer achteraf wonen. Dat het me wel heel veel vrijheid gaf ook meteen. Je echt denkt, het was, je kon veel verder en veel later naar huis. En als je uitging, was het natuurlijk wel weer een dingetje qua drinken. Want je kon net iets minder drinken dan op de fiets.
Kon je best met een fles wijn op een motor stappen.
Op de brommer.
Wij zijn in ieder geval allemaal veilig thuisgekomen. En ook alweer aan het einde van deze podcast. Mocht je meer willen weten over leven en overleven met pubers, kijk dan op tizzygeenhotel.nl. De boeken van Tizzy Geen Hotel, bijvoorbeeld het leuke en handige handboek voor beginnende puberouders, kun je via de online boekwinkel kopen. Op de site en in de show notes vind je daarover meer informatie. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat vooral weten wat je van deze aflevering vindt. Tot volgende week.
Tot ziens.
Doei.